Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Autitalent, de verbinder tussen mensen met autisme en de arbeidsmarkt. In deze podcast probeer ik het vaak mysterieuze autisme te ontrafelen door iedere aflevering in gesprek te gaan met iemand met autisme. De manier waarop wij de wereld beleven verschilt nogal, dus spreek ik iedere week iemand anders. Ik heb mooie, eerlijke en vaak ontroerende gesprekken over wat hen nou precies autistisch maakt en hoe groot en tegelijkertijd klein de verschillen onderling kunnen zijn. Mijn naam is Sonja Silva en dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Emma. Welkom Emma.
Hi.
Echt super tof dat je er bent en dat je over een bijzonder gevoelig onderwerp wil praten. Heel open, dat waardeer ik altijd enorm. Ik vind het sowieso echt super tof dat we elkaar nu even spreken, want
ja,
we kennen elkaar al een tijdje via Instagram en door comments en DM's leer je mensen dan wel een beetje kennen. Maar je weet natuurlijk nooit het echte verhaal achter de foto's en de persoonlijkheid. Dus ik vind het dan gewoon heel tof af en toe om zo eens iemand ineens te horen. Ik had je stem natuurlijk nog nooit gehoord.
Nee, klopt inderdaad, maar dat is wederzijds. Ik vind het ook heel leuk.
Ja, echt super tof. Hey, en het onderwerp waar wij het over gaan hebben, ik zei het net al, het is gevoelig. Het is pittig, het is heftig. Dus even een trigger warning voor mensen die daar niet goed tegen kunnen. We gaan het hebben over zwangerschap, over bevalling, over alles wat er eigenlijk mee te maken heeft. Dus als dat iets is waar jij je niet fijn bij voelt, dan zou ik willen voorstellen dat je volgende week weer terugkomt. Ik heb namelijk aan de hand van de bonusaflevering met Celine ontzettend veel reacties gehad. Zoveel eigenlijk, dat ik meteen dacht, hey, dit is een onderwerp wat ik niet even zo in één aflevering kan stoppen. Hier moeten we meer aandacht aan besteden. En toen kregen wij contact met elkaar en jij zei, hey, ik heb daar ook wel het een en ander over te vertellen.
Ja, klopt.
Hoe zit dat?
Ja, ik had ook de aflevering met Celine geluisterd. En ik vroeg me ergens nog wel af, van had zij altijd al die kinderwens of is die op een gegeven moment ontstaan? Had zij bijvoorbeeld ook twijfels? En toen vertelde ik jou inderdaad dat ik ook wel een beetje nu met dat onderwerp bezig ben. Mm-hmm. Dus zodoende eigenlijk.
Ja. En jouw situatie thuis, jouw gezin, jouw leven, Hoe ziet dat eruit?
Mm-hmm. Nou, ik heb dus nu inmiddels al zo'n 7,5 jaar een vriend. Mm-hmm. Die heb ik leren kennen via internet.
En hij is technisch.
Een beetje, denk ik.
Een shout-out naar je vriend die ons heeft geholpen met de technische toestanden.
Precies. Ja, zeker. Ja, we hebben geen huisdieren of wat dan ook. Alhoewel ik wel echt een hondenliefhebber ben. Uh-huh. Dus misschien komt hij er ooit nog eens. Ja. Maar goed, ik heb hem dus leren kennen via internet. En ik denk dat we de eerste 2 à 3 jaar... Ja, hebben het eigenlijk nooit over het onderwerp kind of kinderen gehad. Uh-huh. Het was vooral ook omdat ik... Ja, het stond voor mij gewoon zeker toen nog heel ver van me af.
Ja.
En ik zag het ook gewoon totaal niet voor me. En ik vond het dan op zo'n moment ook niet echt fijn om het over te hebben. Omdat ik dan dacht, ja, ik stel jij nu alleen maar teleur met wat ik ga zeggen waarschijnlijk.
Och.
Omdat ik dan dacht van, ja, ik wil dat eigenlijk denk ik niet. Dus ik neigde veel meer naar nee dan naar, ik sta er bijvoorbeeld open voor.
Mm-hmm.
En daardoor waren dat ook niet echt fijne gesprekken. Want dan ging ik toch weer nadenken van, oh, wacht even. Wat nou als ik altijd die gedachte blijf houden en hij heeft wel die duidelijkere wens.
Ja.
Dan lig je daarin zo uit elkaar. En ja, dan kan dat natuurlijk ook zorgen dat het echt stuk loopt.
Ja, zeker.
En daar had ik ook echt niet aan moeten denken.
Mm-hmm.
Maar ja, op een gegeven moment hebben het een aantal jaren later kwam het wel weer eens ter sprake. En ik ben ook wel zo dat ik dan me er ergens een voorstelling van probeer te maken. En toen ben ik bijvoorbeeld ook op YouTube wat vloggers gaan opzoeken, vooral vrouwelijke dan, die al bijvoorbeeld een kind hadden of in verwachting waren. En dan ging ik een beetje hun leven via die vlogs volgen om dan een beetje te kijken van, nou, hoe zou ik dat vinden? Mm-hmm. Kan ik me daar iets bij voorstellen?
Hey, en Emma, even tussendoor. Als je zeg maar zo'n gevoelig onderwerp bespreekt, betekent dat voor mij dat ik soms ook gewoon echt rare of moeilijke vragen moet stellen?
Ja, ja.
Je mag altijd zeggen, daar wil ik het niet over hebben. Dat zo precies, zijn we hier in de podcast. Maar wat ik me dan direct afvraag, is, dacht jij dat je het niet zou kunnen? En zei je daarom, ik ben er niet mee bezig?
Nee, ik denk dat het nog niet eens zozeer was. Mm-hmm. Want dat vond ik ook moeilijk om daar antwoord op te geven. Het was ook zo dat ik op dat moment, even denken, ja, het is natuurlijk al een tijd geleden. Mm-hmm. Nou ja, goed, we kennen elkaar sinds 2015. In 2013 had ik ook een ernstige vorm van smetvrees ontwikkeld.
Ach.
Waardoor ja, dat op dat moment ook mijn leven was eigenlijk.
Ja.
En ik was wel, toen ik hem leerde kennen, al wel weer redelijk daarvan hersteld. Maar ja, ik zag ook gewoon zoveel beren op de weg. Van nou, wat nou als ik het terugval krijg van mijn smetvrees? Nou, ik was toen ook nog sowieso onwetend van mijn autisme. Die diagnose kwam pas in 2019. Mm. Dus ja, zoveel angsten ook wel en twijfels. Ja. En ook wel dat ik me altijd wel best wel ja, jonger voel dan ik werkelijk ben.
Dat ken ik.
Oh ja?
Ja, ik ben nog steeds 28 ja. In mijn hoofd.
Nou, precies. Ik ook. Ja.
Hoe oud ben
ja,
je
dus
nu?
Dan... Ja, ik ben 37.
Ja, maar eigenlijk 28. Dus.
Maar ja. Ja, ik voel me eerder 30 of zo. Ja. Laat ik dan 30 zeggen.
Ja,
maar dus dat is dan gek, omdat ja, als vrouw heb je natuurlijk rekening te houden ja, met een bepaalde leeftijd. Van ja, op een gegeven moment dan wordt het steeds lastiger of dan ja. Ben je echt te laat, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dat is dan ook vervelend, omdat je dan denkt, nou, ik wil het eigenlijk gewoon nog even allemaal voor me uitschuiven.
Ja.
Maar dat kan op een gegeven moment niet meer vanwege je leeftijd.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik dan wel moeilijk. En ik heb ook zeg maar in mijn directe omgeving dan niet echt veel mensen of vrienden die een kind of kinderen hebben.
Uh-huh.
Ja, ik heb bijvoorbeeld ook drie nog vrijgezelle vriendinnen. En ja, wel één vriendin die al twee kinderen heeft. Ja. Maar het is nou ook niet zo dat ik het daar heel vaak met haar over heb gehad.
Uh-huh.
Dus ja, ik zit ook om het zo te zeggen niet echt in die wereld dat het vaak ter sprake komt of dat ik er echt mee te maken heb.
Ja, snap ik.
Ja.
En wilde je wel... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, ik wist toen ik 14 was al dat ik moeder wilde worden.
Oké.
Okay. Weet ik natuurlijk niet. Dat is geen goed idee. Maar ik had wel heel sterk die behoefte. En ik denk dat dat bij mij vooral is voortgekomen uit het feit dat mijn moeder mijn beste vriendin is. Ze is 87 nu en begint echt een beetje een oud bestje te worden, lieve schat. Maar zij is mijn beste vriendin. Ik heb een fantastische band met haar. Beter kan niet. Maar ook mijn relatie met mijn vader was heel goed. Behalve in de puberteit. Toen botsten we een beetje. Maar dat was achteraf vooral omdat we heel erg op elkaar leken. En hij degene is, weet ik nu, van wie ik mijn autisme heb gekregen.
Oh ja.
Hij was zo autistisch. Maar dat wisten we toen natuurlijk nog niet. Maar doordat ik zo'n goede band en relatie met mijn ouders had en heb, denk ik dat ik op jonge leeftijd al zoiets had van ik wil dat ook. Had jij toen je klein was wel het idee ik wil later moeder worden? En is dat veranderd of heb je altijd daar een beetje moeite mee gehad met het idee?
Nee, ik heb eigenlijk niet, zoals wat jij zegt, dat ik dan op een gegeven moment dacht, nou, ik zou dat wel ooit willen.
Uh-huh.
Eigenlijk helemaal nooit gehad.
Ja.
Ja, en ik heb zeker wel ook een goede band met mijn ouders. Ik ben echt heel blij met ze.
Uh-huh.
Maar ondanks dat had ik niet zoiets van, nou, dat wil ik dan zelf ook of zo. Nee, dat was bij mij gewoon niet zo sterk aanwezig.
Ja. En dat is ook normaal,
hè?
Laten we vooral normaliseren dat niet iedere vrouw vanaf haar 14e een baby moet willen. Sommige vrouwen willen helemaal nooit een baby. En dat is ook helemaal prima.
Nee, ook dat.
En ik irriteer me altijd mateloos aan mensen die dan als iemand net getrouwd is gaan vragen. En? Wanneer komt er een kindje? Dat ik denk, oké, none of your business.
Ja.
Moet je niet.
Nou, maar dat is ook zo standaard. Dat ik denk, nou, het zou kunnen inderdaad dat dat gaat gebeuren bij ze, maar...
Ja.
Ja, om daar nou meteen naar te vragen, laat ze lekker inderdaad.
Kijk, en dat 20 jaar geleden zo ging. Ja, toen was het nou eenmaal een andere tijd. Je ging trouwen, je kreeg een kind en dat was je leven.
Klopt.
Maar het is 2023 en mensen, kom op.
Dat ook, ja.
Want het is gewoon een lastig onderwerp. Ook omdat, en daar kan ik als geen ander over mee praten, het niet altijd vanzelf gaat. Ik weet niet of ik dat ooit wel eens een keertje heb gedeeld in de podcast. Maar Pijke en ik zijn in totaal 5 kindjes verloren in een periode van 2 jaar.
Jeetje, wat heftig.
Ja, heftig.
Dat is heel, heel heftig, ja.
En pijnlijk en zo. Maar ook is dat een onderdeel van onze journey. En hebben wij dat allebei een plekje gegeven en geaccepteerd. En het is zelfs zo dat wij nu, maar dat is natuurlijk altijd achteraf, hè, denken, hey, het is goed zo. Want die van ons die is gewoon 18 jaar, weet je wel. En we hebben zoveel vrije tijd en die verantwoordelijkheden. En als wij denken, nou, we willen een weekje weg, dan kan dat gewoon. En anders had ik er nu eentje op de basisschool gehad.
Nee, dat is waar.
Ja. Achteraf is het beter zo, maar die reis naar dat punt met, nou, ik geloof 10 IUI-behandelingen. Ik heb 4 IVF-behandelingen gehad in België. En geloof mij, ik weet natuurlijk nog niet jouw verhaal, daar ga ik zo meteen helemaal naar luisteren. Ik ben heel benieuwd, maar als je dat nog nooit hebt meegemaakt, nog nooit hebt gedaan, je hebt echt geen idee. Ik heb honderden injecties moeten zetten met mijn naaldenfobie.
Oh.
En ook een keertje een hele heftige bloeding gehad tijdens het plaatsen van het embryo. Nou, echt.
Dan heb je er heel veel voor over natuurlijk, ja. Ja, maar het klinkt inderdaad helemaal niet fijn. En toevallig heb ik zelf ook echt een naaldenfobie. Ja, ja, ik heb het voornamelijk met bloed prikken. Dat lijkt me gewoon echt vreselijk.
Ja, dat is het ook.
Ja, ik heb het natuurlijk ooit wel gehad als tiener of zo een keer. Maar dat was echt de laatste keer. Mm-hmm. Dan kan ik al bij wijze van spreken weer vooruit denken van, kijk, stel ik ben ooit een keer zwanger. Ja. Dan moet je een keer eigenlijk een niptest gaan doen.
Ja.
Nou, en dan moet je dus bloed gaan prikken. Nou, daar kan ik nu bijna al van wakker liggen.
Oh ja, heftig.
Echt,
ja, ik begrijp
erg,
dat heel erg. En weet je, met dat soort angsten is het 9 van de 10 keer toch zo dat als je het hebt gedaan, dat je denkt, oh, nee, is niet leuk, maar het viel best mee.
Nee, klopt.
Ja. En hoe is jouw journey, of jullie journey, hè, moet ik eigenlijk zeggen, tot nu toe verlopen?
Ik slikte tot een tijd geleden ook medicatie, antidepressiva. Ja. En ik wilde ook sowieso wel weten van, kan ik die soort blijven slikken? Of zou ik dan over moeten op een andere soort? Mm-hmm. Dus eerst was het meer een soort van oriënterend gesprek met de huisarts. Ook wel met mijn vriend erbij. Maar ergens voelde ik me daar al heel erg ongemakkelijk bij.
Ja,
het is gewoon iets van mezelf. Alsof ik zeg maar 18 ben en daar zit en het daarover moet gaan hebben.
Ja. Wat eigenlijk heel gek is, hè? Dat wij onszelf dat aandoen. Want het is, het is gewoon hoe jouw lijf werkt.
Ja, dat is eigenlijk ook zo. Maar ergens denk ik dan van, nee joh, daar kan ik het toch überhaupt niet over hebben. En ik schaam me ervoor of ik vind het maar gek of...
Oh,
ja, ongemakkelijk.
Ja.
Maar goed, we hadden het daarover. En ik heb toen wel uiteindelijk ben ik afgebouwd van die medicatie. Mm-hmm. Ik zit nu dan aan een andere soort. Op dat moment, het was toch ook zo dat we het allebei wel lastig vonden om het dan af en toe weer ter sprake te brengen. Mm-hmm. Waardoor we ook als het ware niet actief ermee bezig waren. Het is niet dat we als het ware echt al pogingen aan het doen waren. Ik had daar ook echt gewoon tijd voor nodig van, om het te laten bezinken van, wil ik dit dan wel echt? En ik vond het gewoon moeilijk. Ik ben ook op een gegeven moment wel, niet alleen daarom hoor, maar ben ik een praktijkondersteuner van de huisarts gaan zien. Mm-hmm. En ik heb het met haar daar ook wel eens over gehad van, nou, al mijn twijfels, al mijn angsten, mijn zorgen, kan ik het wel aan? En heb ik dan nog wel genoeg tijd ook voor mezelf? En echt van alles, allerlei vraagstukken. Ik vond het ook wel fijn om het even daar met haar over te kunnen hebben.
En weet je eigenlijk waarom die switch gekomen is? Van nou, ik weet niet of ik het wil. En misschien ook wel soms, ik wil het niet. Naar, we gaan het toch proberen.
Ja, ik weet niet. Ik begon op een gegeven moment wel meer na te denken over... wat nou als je bijvoorbeeld weer 10 jaar ouder bent. Of je bent ergens rond de 40 of 50. Mm-hmm. En we zijn alleen nog steeds met z'n tweeën. Hoe zou ik dat vinden?
Ja.
En toen dacht ik ook ergens van, het lijkt me wel eenzaam als we dan alleen met z'n tweeën zijn. Niet dat dat natuurlijk de enige reden zou zijn, want het zou geen goede reden zijn. Mm-hmm. Maar dat speelde wel ook heel erg. En toch ook wel dat ik heb wel, toen ik wat jonger was, wel eens gezegd, nou, ik zou misschien best wel een kind willen ooit, maar dan het liefste via een draagmoeder.
Oh ja, ja, snap ik.
Omdat ik dan dacht van, nou, dan hoef ik dat niet te bevallen. En dan, dat leek me heerlijk.
En is het bevallen wat je daarin tegenstond? De pijn of de onduidelijkheid misschien?
Ja, ik denk toch ook wel inderdaad een angst. En van, je weet natuurlijk van iedereen, het gaat pijn doen. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat nog wel kan hebben. Maar Ik dacht, nou, als er enigszins een andere manier is, nou alsjeblieft.
Ja.
Of inderdaad dan een keizersnede.
Ja, precies. Nou ja,
ja, ik denk, ja.
Je goed recht natuurlijk, hè? Want iedereen mag het lekker doen zoals je zelf wil.
Ja, dat eigenlijk wel, ja. Maar het is ook niet zo dat je natuurlijk tegen de arts kan zeggen... hey, doe maar even een keizersnede, alsjeblieft.
Nee. Maar waarom denk je dat een keizersnede voor jou fijner zou zijn dan een natuurlijke bevalling? Waar zit dat in? Is dat angst?
Nou, dan denk ik eigenlijk puur aan dat het dan niet... Ja, hoe zal ik het netjes zeggen? Van onder hoeft te komen.
Ja.
Ja, en dat het dan gewoon uit je buik gehaald kan worden. En dat dat ook natuurlijk veel sneller gaat. En ik neem aan dat je dan ook geen weeën hebt. En nou ja, in ieder geval niet hoeft te persen. Je kan niet uitscheuren. Allemaal dat soort dingen.
Dus het is daardoor echt denk wel ik, nou, gebaseerd op angst.
Zeker weten, ja, angst. Ja. En ook wel inderdaad dat ik, dat zul je misschien herkennen... dat ik niet goed kan tegen die onvoorspelbaarheid en die onzekerheid. En je weet niet hoe het loopt en hoe lang het duurt. En ja...
Nou, sterker nog, ik durf te zeggen, het gaat altijd anders dan je denkt.
Nou, precies.
Ik bedoel, ik had van tevoren echt bedacht dat ik kaarsjes wilde in de kamer. En fijne muziek. En dan dat mijn voeten gemasseerd werden. En ik helemaal chill dat in zou gaan. En anderhalve week voor de uitgerekende datum besloot Damien om binnen 2,5 uur vanaf de eerste twee... als een soort van raket door mijn geboortekanaal heen te schieten. Wat zorgde voor enorme weeënstormen. Wat zoveel betekent voor de mensen die dat niet weten. Dat als jij een normale wee hebt, die begint en die wordt pijnlijker, pijnlijker, pijnlijker. Emma, doe jij maar even je oren dicht. Pijnlijker. Komt dan op een punt dat je denkt, nou, nu kan ik niet meer. En dan stopt het. Nou, en dat gaat dan eerst hè, met heel veel tijd ertussen. Op een gegeven moment steeds korter op elkaar. Echter, bij een weeënstorm blijf je op het hoogtepunt zitten. Wat heel intens is, want de mens is niet gewend om dat zo te voelen. Dus ja, dan ga je gekke dingen doen. Ik heb over de grond gekropen. Ik heb ondersteboven op de bank gehangen. Een uur op de wc gezeten waar ik opgesloten zat in een kleine ruimte. Het is bizar, maar...
Vreselijk, ja.
Maar... Achteraf, en dat is iets wat mijn moeder altijd tegen mij gezegd heeft... en ik dacht altijd, nou, wat een onzin, dat kan niet. Zodra het kindje eruit is, is dat weg. Het is niet dat je niet meer weet hoeveel pijn het doet. Want hallo, dat heb je net meegemaakt. Maar het is weg. Het is de natuur ruimt die shit in je hoofd op of zo.
Ja, dat is ook wel weer mooi.
Ja, en als je echt een traumatiserende bevalling hebt gehad, zal dat misschien anders zijn. En ja, die van mij was heftig, maar aan de andere kant, ik was om 12 uur 's middags weer thuis met mijn kleintje, terwijl ik om 8:30 geloof ik de deur uitging. Dus dat had ook zijn voordelen. Maar je vergeet het ook weer. En het is het gewoon simpelweg waard.
Ja.
Hoe sta je er nu in?
Nou ja, ik heb ook gezegd van, ja, ik sta er wel echt steeds meer open voor. Maar ook dat vind ik dan weer als het ware lastig om toe te geven. Omdat ik dan denk van, oké, maar dan gaat het ook straks echt worden misschien.
Ja.
En dan wordt het ook realiteit en dan is het straks zover. Ja, maar dan is het ook nog weer zo onzeker. Omdat je natuurlijk ook niet weet hoe lang zou het dan gaan duren voordat het een keer lukt. Zal het überhaupt lukken? Moet je inderdaad ook aan een IUI of een IVF of weet ik het wat? Allemaal dat soort dingen. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Ja, ik ben natuurlijk al iets ouder.
Uh-huh.
Ouder. Maar ook weer niet super oud. Maar volgens mij gaat het altijd iets makkelijker voor je 35ste. Maar goed, er zullen uitzonderingen zijn. Maar het is nog steeds een beetje onwerkelijk allemaal.
Het is tijd voor wat real talk. Ik weet namelijk als geen ander hoe moeilijk het is om een baan te vinden die echt bij je past. En geloof me, ik overdrijf echt niet als ik je vertel dat ik meer dan 10 baantjes heb gehad. En ik liep altijd een beetje ongeveer na een jaar vast, omdat ik, nou ja, verbaal nogal sterk kan zijn en daardoor overschat werd. Of omdat ik terecht was gekomen op een werkplek die totaal niet was ingericht voor neurodiverse mensen. Jammer genoeg kende ik autitalent toen nog niet. Dat had mij een heleboel ellende bespaard. Heb jij autisme en ben je op zoek naar werk? Je kunt autitalent zien als een soort brug tussen mensen met autisme en potentiële werkgevers. Zij hebben precies de kennis en het netwerk dat jij nodig hebt om verder te komen. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Kijk dan op autitalent.nl. En denk je dat het... Ik snap dat het echt een hele moeilijke vraag is, maar ik ga hem toch stellen. Denk je dat het voornamelijk door je autisme komt, dat je zoveel twijfel hebt en hebt gehad?
Nou ja, dat kan ik natuurlijk eigenlijk pas erbij rekenen als het ware vanaf mijn 33ste. Want toen wist ik het dat ik dat had. Daarvoor was het echt meer die smetvrees ook. Ja. Ja. En vanaf mijn 33ste heb ik ook wel gedacht van... misschien dat sommige dingen dan net wat uitdagender of wat moeilijker zullen zijn. Niet onmogelijk, maar wel moeilijker. En ook wel dat ik dacht van, op het moment dat ik dat hoorde en ik het uiteindelijk een plek kon geven, vielen er ook zoveel puzzelstukken op zijn plek.
Ja.
En kon ik mezelf ook uiteindelijk zoveel beter begrijpen en leren kennen. En er ging eigenlijk echt een wereld voor me open.
Dat is ook wel bijzonder.
Ja.
Ja.
Want ik voelde me eigenlijk voor mijn 33ste nooit echt vrij. Ik leefde heel erg ook wel naar de verwachtingen van andere mensen. Dat ik dacht, nou, ik hoor dit te doen, ik hoor dat te doen. Mm-hmm. Ik hoor die studie te doen, ik hoor gewoon zeg maar, een normale baan te hebben. Ik voelde me daar altijd best wel beklemmend in. Mm-hmm. En pas vanaf dat moment dacht ik, oh, nu heb ik eigenlijk als het ware toestemming om meer te kijken naar wat ik echt wil en wat ik leuk vind. En hoe ik mijn leven wil indelen. En daardoor dacht ik ook wel een beetje van, oh, nou, maar dan voelt het misschien alsof ik dan als het ware mijn vrijheid gedeeltelijk weer opgeef aan het opvoeden van een kind.
Ja. Ja, dat begrijp ik.
Daardoor heb ik het ook nog eventjes voor me uitgeschoven, omdat ik dacht, ik wil even nu zo ervaren hoe dat is om me vrij te voelen, even een aantal jaar.
Ja. Ja. Weet je waarom dat was, dat je je niet vrij voelde?
Ik voelde toch op de een of andere manier een soort van druk van buitenaf of van mijn familie, hoewel ze dat vast niet zo bedoeld hebben ooit. Maar zo kwam het dan wel op mij over. Ik heb waarschijnlijk ook gewoon veel aannames gedaan daarin.
Ja.
Waardoor ik echt dacht van, oh nee, ik doe het niet goed. Want ik had dan bijvoorbeeld een opleiding tot directiesecretaresse gedaan. Die heb ik dan ook wel afgemaakt. Maar vervolgens voelde ik me totaal niet klaar om als secretaresse of iets te gaan werken. En daarin voelde ik dan weer, oké, ik stel mijn familie teleur. Want ik doe daar nu niks mee. Ik ben gaan oppassen.
Ja, ja, ja.
Dus dat soort dingen dat ik denk, ik loop ook niet als het ware, of ik beloop niet het gemiddelde pad en dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik voelde me dan op zoveel vlakken zo anders.
Ja.
En daardoor voelde ik me ook gewoon niet vrij, want ik dacht bij heel veel dingen ook eerst van, oh, wat vindt de ander daarvan? Ach. En niet van, wat vind ik er zelf van of wil ik het überhaupt?
Mm-hmm. En zou je kunnen stellen, nu als je terugkijkt, dat grotendeels uit jouzelf kwam.
Dus dat het de invloed was niet van anderen?
Ja.
Ik denk toch ook wel, ja. Omdat je dan toch ook denkt van... andere mensen kunnen bepaalde dingen wel en ik niet. Of bij hen lijkt het makkelijker te gaan dan bij mij.
Ja.
Dus je gaat het toch ook op een gegeven moment een beetje jezelf aanrekenen. Dat zul je misschien herkennen.
Oh, vreselijk. Ja? Hoe ik dat herken. Ja, natuurlijk. Ik kon dat toch ook allemaal helemaal niet. Ik vraag me nog steeds oprecht. Wacht even hoor. Ik heb een hondje die rondloopt. Er is iemand. Eventjes iemand, Isa. Ja, kan gewoon. Blijf. Kleine meid. Ik vraag mij oprecht af hoe ik in hemelsnaam die mediawereld heb overleefd.
Ja.
Waar zoveel van je gevraagd wordt. Je bent niet alleen aan het maskeren om je autisme te maskeren, waarvan ik toen niet eens wist dat ik dat deed. Maar ook als je ongesteld bent en je hebt echt een hele slechte dag en je bent bloedzagrijnig en wil iedereen eigenlijk kapot maken, dan kan je dat niet zo uitstralen als je een live programma staat te presenteren.
Nee.
Dus het is natuurlijk dubbelop maskeren. En dan ook nog eens aan het einde van de week de vraag krijgen, hey, wat ga jij doen? Wij gaan naar D&D party en weet ik het allemaal. Oh, ja. Dat ik echt dacht, ik wil naar huis.
ik ga uitrusten het hele weekend.
Ja, precies. Maar het dan toch doen en erbij willen horen en ook niet snappen en denken, als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook. Want ik ben niet minder. Ja. Ik ben niet er is niks mis met mij, dus waarom zou ik dat niet kunnen? En dan gewoon de volgende ochtend wakker worden, letterlijk met griepverschijnselen, omdat ik mezelf zo had uitgeput. Dus heel herkenbaar.
Hoe lang had je eigenlijk ook weer bij TMF gewerkt?
Ik ben altijd heel slecht met tijd, hè? Het is dat ik weet dat het 1999 was dat ik begon. Omdat het een liedje van Prince is. Daardoor kan ik het onthouden.
Ja.
99, volgens mij tot eind 2001. Ja, en toen maakte ik de overstap naar Jorin, grote zender.
Oh ja, dat ook nog,
Die het toen had, met die vreselijke felgroene logo's.
Ja, ik weet het nog.
Ja, dat is heel leuk. Ja. Toen ben ik nog omroepster geweest. Ook een beroep dat niet meer bestaat. Ja, dus dat was net zo heftig. Eigenlijk was TMF was dan nog de fijnste versie of vorm. Omdat dat was echt nog een beetje alles zelf ontdekken. We deden zelf de redactie. We moesten zelf onze teksten schrijven. Alles deden we zelf. En daarna werd alles voor je gedaan. En ja, dan wordt het voor mij altijd heel snel saai.
Maar ook de interviews die je deed met artiesten, die bereidde je ook zelf voor?
Alles, ja.
Oh, wauw, ja. Vond je dat dan spannend om dat te doen, zo'n interview?
Nee, gek genoeg niet.
Nee?
Nee, ik ben dus helemaal niet sociaal. Echt niet. Ik vind dat helemaal niks. Ik vind het niet leuk. En nou ja, voor mij hoeft het allemaal niet, liever niet. Mm-hmm. Maar wat ik altijd heel erg boeiend vond, was: Oké, ik zie videoclips van jou en ik hoor liedjes en je kan fantastisch zingen. Je hebt een mooi, uniek talent. Maar wie ben jij? Ja, wie ben jij? Dat wil ik weten. Ja. Lees jij een boekje als je poept? Bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja, ik ben daar dan nieuwsgierig naar, weet je wel. Want het zijn natuurlijk allemaal gewoon mensen. Dus ik was niet zozeer nerveus, maar meer me heel erg bewust van mezelf vaak. Dat wel.
Ja.
Maar ik deed gewoon mijn ding en ik genoot ervan. En dat was een van mijn favoriete dingen om te doen altijd. Maar sociaal was ik niet. Maar goed, dat is dus precies wat jij net zei, hè? Over dat jij zo bezig was met verwachtingen van anderen die er misschien ook wel waren, hè, deels. Misschien waren er ook wel verwachtingen. Want dat heb je als ouders, heb je verwachtingen voor je kind.
Tuurlijk.
Ik herken dat ook. Maar ik weet ook dat dat grotendeels bij mijzelf vandaan kwam. En dat herkende jij ook wel een beetje, hè?
Ja, ik denk dat het toch ergens dan in jezelf zit om zo te denken. Of dat je echt dan op een gegeven moment zat ik een keer bijvoorbeeld in groepstherapie en toen moest ik van een andere, hoe noem je dat, cliënt, horen van, maar hoe denk je er eigenlijk zelf over?
Oei.
Dat ik daar echt op gewezen moest worden. Omdat ik zo automatisch denk ik aan, maar die ander wil dat ik dat doe, en dan doe ik dat toch.
Ja.
Eigenlijk hetzelfde als met die opleiding. Directiesecretaresse is nou niet echt per se waar mijn hart ligt of wat dan ook.
Mm-hmm.
Maar ik dacht gewoon van, het geeft me weer structuur. Hè? Ik heb dan weer wat te doen, dus is goed joh, ik doe het.
Ja.
Het slaat eigenlijk nergens op. Ik heb helemaal geen goede reden voor gehad.
Mm-hmm.
Nee, dat vind ik ook wel ergens gek achteraf gezien.
Ja.
Dat ik dan zoveel dingen kan benoemen waarbij ik gewoon maar even wat deed.
Ja.
Gewoon maar om mensen tevreden te stellen als het ware. Van kijk, ik doe weer wat hoor jongens.
Ja.
Bewijs.
Ja. Oh, echt zo herkenbaar.
Ja.
Ja.
Echt erg eigenlijk.
En wat me dan nog het meest irriteert van alles, is dat je dus zo leeft voor andere mensen. En dan lees je op internet, autisten hebben geen empathie. Nou, daar zak ik mijn broek vanaf, hè.
Oh, mijn ook.
Ik vind dat zo vervelend, want ik heb juist vaak te veel empathie.
Ja, ik ook eigenlijk.
Ja, dat blijkt.
Ja.
Ja.
Ja, je bent zo bezig met anderen en wat vinden zij ervan? En dat is ongeveer het eerste waar je aan denkt.
Ja. En hoe is dat nu bij jou?
Dat ik dingen voor mezelf doe.
Ja, dat je zeg maar aangaf van ik was veel te veel bezig met wat andere mensen dachten en van mij verwachten. Hoe zit dat nu?
Ja, wel een stuk beter eigenlijk. Ik heb op een gegeven moment ook een coach gehad. Met wie ik echt heel vaak gewandeld heb. En over allerlei soorten psychologische dingen ook heb gepraat. Wat goed. En daarbij kwam ik ook wel echt tot die bewustwording van, ja, een soort patroon dat ik heel lang heb aangehouden.
Ja. Was dat voor of na je diagnose, die coach?
Nee, dat was daarna. Okay. Ja, daarna.
Dus toen had je ook al de kennis van, hey, dit is wat er dus al die tijd al mee speelde.
Ja, precies. Ja. Het viel steeds meer op zijn plek en het werd steeds duidelijker.
Ja.
En toen ben ik ook wel me meer gaan afvragen van, wat vind ik nou bijvoorbeeld leuk om te doen? Nou, ik vind schrijven heel erg leuk.
Uh-huh.
Dat heb ik eigenlijk al wel vanaf mijn 21ste gevonden. Maar ja, ik was dan een beetje begonnen met het schrijven van gedichten.
Ja.
Toen ik net mijn diagnose had gekregen, toen zei iemand tegen mij, vind jij het anders niet leuk om een boek te gaan schrijven? Misschien kan jij je verhaal over smetvrees vertellen en kunnen mm-hmm. andere mensen er ook nog wat van hebben? En toen vond ik dat zo'n goed idee dat ik natuurlijk dat meteen ben gaan doen. Hè?
Ja,
er mag dan geen tijd tussen zitten. Ja. Mm-hmm. Meteen uitwerken. Maar goed, ja, toen was dat hele proces nog ook heel erg nieuw voor mij.
Ja.
Dus ja, achteraf gezien ben ik over dat boek, het is vrij dun, niet meer zo tevreden.
Ach.
Maar daarom heb ik nu eigenlijk een herkansing gemaakt, een soort van 2.0 versie.
Ach, wat goed!
Ja, en daar ben ik nu veel blijer mee. Want die is ook gewoon veel uitgebreider en ik behandel ook wel meerdere thema's, maar ook zeker als hoofdthema smetvrees, maar ook zeker autisme en onderwerpen zoals een gebrek aan eigenwaarde, moeite met het vinden van de liefde, zelfliefde, echt van alles.
Wat goed.
Maar ik ben wel blij dat ik dat dan op dat moment wel meer ben gaan doen en dat ik ook echt dacht van, oh, maar ik kan gewoon een boek uitbrengen als ik dat wil. Dat is gewoon mogelijk.
Ja.
En laat ik dat dan doen, want daar word ik heel erg blij van.
Ja.
En ook bijvoorbeeld mijn werk bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Dat is ook gewoon, dat past zo goed bij me.
Want wat doe je daar?
Ik werk voor de informatie- en advieslijn.
Uh-huh.
Dus er zijn allerlei mensen die kunnen mailen en bellen met vragen rondom autisme.
Ja.
En dat is eigenlijk ook pas inderdaad na mijn diagnose een keer op mijn pad gekomen. En ik had eigenlijk was mijn langste dienstverband 10 maanden.
Ja.
En dat is ook...
Sorry als ik soms moet lachen, maar het is allemaal zo herkenbaar.
Ja, dat mag. Dus mijn langste dienstverband was 10 maanden. En dat was bij een verschrikkelijk callcenter. Echt, ik zou het niet aanbevelen. En nu heb ik eigenlijk bij mijn NVA al mijn langste dienstverband te pakken. Dus dat zegt ook wat.
Super. Wat gaaf.
Je kan het misschien niet echt een dienstverband noemen, maar in ieder geval, ik zit al over het jaar heen. Dus het gaat goed.
En hoeveel uur per week doe je dat? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat is maar 8 uur per week. Uh-huh. Dat is elke dinsdag en woensdag. Want de lijn is maar 4 uur per dag open.
Ja.
Maar ik krijg daar wel echt energie van. En het geeft me ook voldoening. En eindelijk doe ik gewoon bepaald werk waarvan ik denk, dit is nou leuk.
Ja.
Hier voel ik me nou op mijn plek.
Ja.
En dat had ik voorheen echt eigenlijk bijna nog nooit ervaren.
Ja, en laten we nou eerlijk zijn. Als ik naar mezelf kijk, hè, want ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken.
Ja.
Ik werk dan nu 4 dagen in de week als autismecoach. Dinsdag en vrijdag op locatie, op de dagbesteding. En 2 dagen thuis. En die 2 dagen thuis, die zijn heel goed te doen. Maar eigenlijk kan ik helemaal niet 4 dagen in de week werken. Feitelijk. Omdat dat het gewoon veel te veel is voor mijn brein.
Ja. Ja. En dat moest dan van jezelf of ook al financieel misschien?
Alles. Ook financieel, want laten we eerlijk zijn. Tegenwoordig moet je gewoon eigenlijk 3-verdiener zijn om een beetje een huisje te kunnen kopen.
Klopt.
Of wat dan ook. En te kunnen leven. En vooral dat leven. Ik doe al vrij weinig in mijn vrije tijd, behalve schilderen. Omdat dat nou eenmaal mijn special interest is en hetgeen is waar ik rust van krijg. Maar ik ben niet iemand die heel vaak uit eten gaat of dingen doet. Maar er zijn een aantal dingen waar ik heel veel waarde aan hecht. En dat is bijvoorbeeld een vakantie met het gezin. Hm. En dat kost ook ontzettend veel geld. Om dat soort dingen te kunnen doen, moet je gewoon werken. Dat is ook weer heel simpel. Dus ik doe wat er van me verwacht wordt. Maar feitelijk kan ik het eigenlijk helemaal niet. En dat merk ik dan aan dingen als de afgelopen dagen waarop ik ontzettend veel pijn heb in mijn nek en mijn schouder. En dat duurt normaal dan een dag. Dat je even niet naar rechts kan kijken en denkt, nou, ik heb verkeerd gelegen. Ja, bij mij is dat dan gewoon echt een 8,5 aan pijn en duurt het gewoon nu al 4 dagen. En dan weet ik, ja, je hebt jezelf misschien ietsje te ver gepusht.
Ja.
Dus ja, het moet, maar eigenlijk kan ik dat niet. Hoe sta jij daarin?
Want als geld, ik heb nog even een vraag, als geld zeg maar geen rol speelde, wat zou dan voor jou wel fijn zijn? 2 dagen of 2,5 dag of 3?
Ik denk als ik rijk zou zijn, dan, oh, dan zou ik zo gelukkig zijn. Als ik rijk zou zijn, dan zou ik denk ik hetzelfde doen als wat ik nu doe. Alleen dan niet voor een bedrijf. Dan zou ik het allemaal zelfstandig doen. En dan zou ik misschien qua verhouding iets meer podcasten en iets minder begeleiden. Maar ik weet 100% zeker als ik morgen 10 miljoen zou winnen bij de loterij. Dat verandert niets aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel en doel om ervoor te zorgen dat mensen gaan begrijpen wat autisme is. Dus daar zou ik nog steeds heel actief mee zijn. Alleen denk ik dat ik dan iets liever voor mezelf zou zijn.
Ja, ik denk dat dat ook sowieso is. Gewoon een heel mooi doel. En ja. Het is gewoon ook echt nodig inderdaad nog steeds dat beeld over autisme echt verbreed wordt.
Ja, maar echt.
Ja, dat is echt nodig.
Het is heel schrijnend dat het anno 2023, waarin we steeds meer praten over mental health en het allemaal meer geaccepteerd wordt, waar ik heel blij van word. Maar je kan bij wijze van spreken nog beter borderline hebben, want daar is gewoon zwart-wit gekaderd. Ook al is dat natuurlijk onzin, maar bij de meeste mensen zwart-wit gekaderd van, oh, dat ziet er zo uit en dat snappen we. Maar autisme blijft op de een of andere manier iets wat heel moeilijk is om te begrijpen voor mensen.
Nee, klopt. Want ik merk het ook wel in mijn werk inderdaad dat er wel eens bijvoorbeeld iemand mailt of belt en die zegt van, ja, ze wilde mij toch de diagnose niet geven of zo en ik was toch te sociaal en te empathisch. Dat ik echt denk, hoe bestaat het? Ja. Als GGZ-instelling zou je helemaal goed moeten weten wat autisme in kan houden en betekent. Ja. En kun je niet op basis daarvan dan denken, oh, nou, dan zal ze het niet hebben, hoor.
Het is, ik kan er niet bij mijn hoofd. Toevallig kreeg ik vandaag een soort gelijke DM van iemand die zegt, joh, ik heb het al zo vaak geprobeerd. En ik krijg steeds een deksel op mijn neus, terwijl ik het gewoon zeker weet. Natuurlijk, een vrouw. Ja, het is zo jammer dat het zo moet. En dat, terwijl het zoveel invloed heeft op je leven. Hè? Want wat jij nu zo vertelt, wat ik echt fantastisch vind, dat je er zo open over bent. Als jij geen autisme had gehad, had je wellicht, dat weet je natuurlijk nooit, maar had je wellicht heel anders in het leven gestaan. En misschien de beslissing om moeder te worden al 10 jaar eerder kunnen nemen. Dat kan. Weet
misschien wel.
Ja.
Ja, dat weet ik niet inderdaad. Maar het was inderdaad vooral inderdaad rond mijn 30ste, 31ste, 32ste. Mm-hmm. Ja, stond ik ook op zo'n ander punt in mijn leven.
Ja.
Ik zat eigenlijk nog ook vol met mentale problemen. Dus dan en ik woonde ook nog in een vrij klein appartement. Mm-hmm. Waar gewoon eigenlijk letterlijk ook geen ruimte genoeg was.
Ja.
Dus dat waren dan allemaal factoren waardoor ik dat op dat moment echt niet had gewild of gekund.
Ja. En wat zijn voor jou de dingen, als ik zeg maar zou vragen, omschrijf jouw autisme eens. Hoe moeilijk dat ook is.
Ja.
Maar dat ik een beetje weet, waar liggen de beperkingen en misschien wel de superpowers?
Goede vraag. Ik denk wel ook dat ik inderdaad, ik heb een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en ook rechtvaardigheidsgevoel.
Mm-hmm.
Misschien herken je het.
Ja.
Ja. En het is eigenlijk een heel rijtje. Ik heb er een keer een post over gemaakt, maar nu weet ik het niet meer.
Nee, dat maakt niet uit. Ben je bijvoorbeeld snel overprikkeld?
Nou, dat vind ik bij mezelf nog wel meevallen.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook wel komt omdat ik nu al gewoon een zoveel passender leven leid. En ik ga niet de hele tijd meer over allerlei grenzen heen.
Doe je goed.
Dus dat helpt wel. En ik weet bijvoorbeeld wel dat op de middelbare school was ik eigenlijk permanent overprikkeld.
Ja.
Want ik deed eigenlijk ook achteraf gezien een niveau te hoog.
Mm.
Ik moest constant op mijn tenen lopen. Ik heb op 4 verschillende scholen gezeten. Het was gewoon echt eigenlijk de hel. Dus ja, en er ook nog 7 jaar over gedaan. Dus ja, daar wil ik nooit meer naar terug.
Nee, snap ik.
Maar ja, ik denk wel ook wel dat ik best wel een control freak ben. Mm-hmm. Ik wilde ook wel graag op school, als je dan met een groepje iets moest doen, dan dacht ik altijd van, nou, ik ga het even allemaal op spelfouten controleren en ik zorg dat de layout goed is en dat het er allemaal netjes uitziet en dat het allemaal hetzelfde lettertype heeft en grootte en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat wilde ik gewoon per se doen.
Komt dat voort uit je perfectionisme? En dat je gewoon ook weet, als ik het doe, is het goed.
Ja, nou, niet dat ik zozeer anderen dan helemaal niet daarin vertrouw. Dat is ook een beetje flauw. Maar meer dat ik dacht, ik weet dat ik daar goed in ben in spelling. Ja. Dus laat mij dat dan maar doen.
Ja, precies.
Dus dat is het een beetje. En valkuilen verder. Ik weet natuurlijk niet wat er allemaal zozeer bij autisme zou kunnen horen. Maar
nee, dat is ook
wel natuurlijk een bepaald slecht zelfbeeld dat ik heel lang gehad heb. Mm-hmm. Heel onzeker, ook wel faalangst. Echt een gebrek aan eigenwaarde ook.
En rigiditeit? Zou je jezelf rigide kunnen noemen?
Ja, eigenlijk wel. Mm. Ja, ik heb wel echt... ik vind het wel fijn als bepaalde dingen dan op een vaste plek staan. Of als ik bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bezig ben met de was, dan wil ik het ook wel echt eerst afmaken. Ik ga niet ineens naar beneden lopen om iets heel anders te gaan doen. Nee, ik ben dan echt volle focus daarop en dan rond ik dat zeg maar af en dan ga ik door met iets anders.
Ja.
Dus ja, ik hou er niet van als ik daar dan als het ware uitgehaald word. En ja, helemaal niet op school, als ik dan echt met huiswerk bezig was of met leren voor een toets, dan wilde ik eigenlijk ook gewoon niet avondeten.
Ja. Oh ja.
Dat... Nee, dan dacht ik echt van, daar heb ik nu geen ruimte voor in mijn hoofd. Dat moet later.
Oh, dat snap ik wel. Ja.
En eigenlijk, toen ik dat dus zei tegen een praktijkondersteuner van de huisarts, is pas dat balletje gaan rollen. Want toen zij zei dus, ik moet nu bij jou aan autisme denken.
Ah joh.
Dus dat kwam puur doordat ik dat zei.
Wauw.
Ja, heel bijzonder eigenlijk.
Ja, en ook fijn dat je gewoon iemand hebt getroffen die toch dat zag, dat voelde.
Ja, en die dat ook gewoon durfde te zeggen van, klinkt misschien gek of zo, maar heb jij daar wel eens over nagedacht dat je dat zou kunnen hebben? Ik zei, nou, eigenlijk nog nooit.
Ja, bijzonder.
Want ik had zelf ook wel dat klassieke beeld in mijn hoofd. Oh, dat is toch iemand die niet echt sociaal is, geen inlevingsvermogen heeft en een beetje ongemakkelijk is. En toen dacht ik, nou, dan herken ik mezelf niet in, dus dat heb ik dan toch niet.
Ja,
dat is ook natuurlijk heel zwart-wit.
Ja, begrijp ik. Maar ik dacht hetzelfde hoor. Ik bedoel, daarom oordeel ik ook nooit over mensen die zo denken.
Nee.
Ik oordeel alleen over mensen die het uitlegt en nog steeds zo denken.
Dat is een verschil.
Ja. Ja. En zijn er ook, heb je ook special interests?
Het valt op zich mee. Ik heb wel een tijdje, ik weet niet of je dat dan een special interest kan noemen, maar dat ik echt... een soort van social media of eigenlijk vooral Instagram verslaving had. Dat op het moment dat ik nog een gedichtenaccount had, dat ik dan heel erg bezig was met hoeveel volgers heb ik, hoeveel likes heb ik op deze post, het gaat niet hard genoeg vooruit, ik moet meer posten, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Heel vermoeiend.
Ja, kan je jezelf lekker onder druk zetten dan, hè?
Nou, nogal, ja. Ja.
Ja, herkenbaar.
Dus ik ben blij dat ik dat account niet meer heb. Ik vond het ook op een gegeven moment niet meer nodig. Maar ik vind één account ook wel wat overzichtelijker. Mm-hmm. Maar nee, ik denk wel ook een beetje zoals jij, dat toen ik dan eenmaal wist wat er aan de hand was met me, dat ik ook een soort van drang had om dat beeld te verbreden.
Ja,
en om duidelijk te maken aan mensen wat het ook kan inhouden. Mm-hmm. En dat het niet allemaal zo zwart-wit is als velen denken.
Nee, vaak niet. Soms ook wel.
Ja. Ja, soms inderdaad. Maar het is toch natuurlijk een heel breed spectrum. Mm-hmm. Dus ook een soort van doel ik wil hier meer duidelijkheid over creëren en meer bewustwording.
Ja.
En ook door middel van schrijven inderdaad, ja.
Ja, en het is natuurlijk ook nog eens zo dat wij hebben het dan over het Rain Man syndroom en dat het voor mensen moeilijk is om te begrijpen. Maar dat is gewoon met onze generatie al. Laat staan de generatie van onze ouders. Waarbij
het
eigenlijk al not done is om überhaupt naar een psycholoog te gaan. Want dat doen alleen mensen die gek zijn.
Precies, ja.
Ga dan maar eens uitleggen. Hey mam, dit is wat het is.
Ja, ook dat. En ik denk ook inderdaad wel dat ik zelf misschien ook een verkeerd beeld heb gehad. Echt ook door de media en door films en series.
Yep.
Want ik heb bijvoorbeeld wel flink wat seizoenen van The Good Doctor gekeken. Ik vind het echt een hele mooie serie. Maar ja, hij is natuurlijk wel weer, die Sean is wel echt een soort van stereotype autist, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja, en als mensen dat dan bijvoorbeeld kijken en alleen dat zien als, nou, dat is autisme, ja, zie dan nog maar eens uit te leggen dat het meer is dan dat.
Ja. Hoe doe jij dat? Hoe leg je dat uit als iemand dit je vraagt? Jij hebt helemaal geen autisme, want mijn neef die heeft autisme. Nou, en die is heel anders dan jij hoor. Wat is dan jouw antwoord?
Nou, ik zeg meestal wel van, omdat het toch ook wel eens nog die opmerking van, nou, ik zie het helemaal niet aan je.
Mm.
Nee, dan zeg ik meestal wel gewoon van, nou, het is ook in principe vaak niet te zien. Het speelt zich vooral van binnen af. Ik zeg meestal ook van, ja, je kan mij beter vragen waar het hem bijvoorbeeld bij mij in zit.
Ja.
In plaats van allerlei aannames te doen.
Ja, juist.
Dat is eigenlijk het beste om te zeggen, denk ik. Omdat anders komen al die aannames. Ja, heb je dan hier last van en heb je hier last van? Ja, nee, kan daar niks mee.
Het ligt denk ik ook een beetje aan de tegenpartij, in mijn geval.
Ja,
hoe
ook.
Heftig mijn reactie daarop is. Want die kan ook nog wel eens uitschieten in van... toevallig las ik vandaag iemand die hetzelfde zei op Instagram. Dat ik bijvoorbeeld dan zeg, ja, nee, tuurlijk. Iedereen heeft wel een beetje autisme. Iedereen heeft ook wel een beetje down. En iedereen heeft ook wel een beetje diabetes, toch?
Ja, en dan je bent ook maar een beetje zwanger.
Ja, en dan is het stil en dan staan mensen naar je te kijken, een beetje appelig. En dan ga ik daarna wel op een rustige manier uitleggen wat het dan inhoudt voor mij. Maar ik vind het dan ook wel lekker om even een beetje te shockeren, even een beetje te prikken, want kom op. Nee,
exact.
Niet iedereen is een beetje autistisch. Nee. Überhaupt, wat is een beetje autistisch?
Ja. Dan hebben ze het over bepaalde menselijke trekken.
Uh-huh.
Maar dan gaat het natuurlijk weer om de mate waarin je er last van hebt. Of de mate waarin je er beperkt door wordt.
Ja, dat is het hele
ding. En dat
ding
vergeten dan mensen. Ja.
En dat is ook de beste manier waarop het me altijd toch wel weer lukt om het uit te leggen. Om het voorbeeld aan te halen van het sociale. Hè? Dat mensen altijd tegen mij zeiden, persoonlijk. Jij hebt geen autisme. Je bent zo sociaal. Hoe kun je nou autisme hebben?
Ja,
nee, dat. Ik ben niet sociaal. Ik doe sociaal, punt 1.
Ja.
En als je dat bijvoorbeeld naast een neurotypische persoon legt die introvert is, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat hij het ook niet leuk vindt om naar de Gelre Dome te gaan met al die mensen. Voor een concert of whatever. Of weet ik het, de vrijdagmiddagborrel. Vreselijk. maar als hij het toch doet, dan is dat op dat moment even heftig. Ja, het kan zijn dat je daar moe van wordt ter plekke. En op het moment dat je denkt, nou, nu ben ik er echt klaar mee, ga je naar huis. En dan is het klaar. Hè? Even in het algemeen. Hè? Iedereen is anders. Ja. Maar als ik dat doe, dan is de kans best wel groot dat ik uiteindelijk die avond nog thuis zit met of koorts of migraine of zo'n slopende vermoeidheid dat ik de rest van het weekend ook niet meer in staat ben om leuke dingen te doen met bijvoorbeeld gezin of wat dan ook. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil.
Zeker, ja.
Ja,
ik denk gewoon dat de meeste misverstanden gewoon ontstaan door mensen die aannames doen.
Ja.
Want dan wordt het gesprek vaak ook wat vervelender als je gewoon bijvoorbeeld zegt, nou, ik zie het niet aan je.
Ja.
Of, leg je dan alles op kleur? Of heb je nou overal een vaste plek voor? Ja, dat is eigenlijk al zo'n nare insteek als het ware.
Uh-huh.
Ja, dan kan je beter gewoon maar open vragen stellen. Nou, vind je dit leuk? Of heb je hier wel eens last van? Of wat is voor jou moeilijk? Of wat is voor jou uitdagend?
Ja.
Ja, dat is toch veel beter. Maar goed.
Zeker. Helemaal eens. Hey, ooit? Ooit genezen we de mensen van het Raymond-syndroom.
Precies, laat dat hopen.
Ja. Hey, ja. En nu?
Wat en nu?
Ja.
Hoe nu verder?
Ja.
Ja, kijk, ik ben op zich helemaal niet zozeer spiritueel. Mm-hmm. Maar ik kan dan wel bijvoorbeeld denken, nou, als het ons gegeven is, nou, dan zal dat zo zijn en dan ben ik wel een keer zwanger.
Mm-hmm.
En ja, als het niet zo is, ja, dan niet.
Ja.
En dan kan je eventueel nog kijken naar andere opties.
Ja.
Ja, ik denk nog steeds wel dat... Kijk, mijn vriend heeft net een wat grotere wens dan ik.
Mm-hmm.
Voor mij was het natuurlijk meer een pad vol twijfels en zorgen en angsten. En kan ik het wel aan en dat allemaal.
Ja.
Maar hij heeft me ook wel gerust kunnen stellen door te zeggen van, nou, ik ben er natuurlijk ook nog en ik zou ook dingen uit handen kunnen nemen. En ja, ik kan je natuurlijk ook bijstaan en ja, je doet het dan in principe natuurlijk in dit geval met z'n tweeën.
Ja.
Dus ja, ik denk wel dat ik daarin aan hem een goede heb, mm-hmm. Want dat maakt natuurlijk ook alles uit.
Ja.
Ja, dus dat geeft op zich wel wat vertrouwen, maar ik vind het gewoon nog steeds allemaal zo spannend.
Ja, maar dat is het toch ook voor neurotypische vrouwen, ja, tuurlijk, of vrouwen die op een heel ander spectrum zitten. Ja, het is toch dat... een van de meest kwetsbare, spannende dingen ever.
Ja.
Maar weet je, ik heb dat volgens mij laatst ook al een keertje verteld in de podcast. Maar als je dan in één keer uit het niets, 's avonds heel laat, een appje krijgt van je zoon die zegt... Ik wilde eigenlijk alleen maar even zeggen dat ik heel veel van je hou en dat je het allemaal zo goed doet. Dan denk je, ja, dit is het. Het ja, is het allemaal is, waard geweest.
Dat is echt zo lief, inderdaad. Ja, ik hoorde je dat ook zeggen, inderdaad, in de vorige aflevering met Céline. Ja. Dat hij dan zoiets stuurde. Nou, dat is toch gewoon geweldig. Ja. Ja, maar heb je het goed gedaan?
Het was niet niks. Ja. Het was echt niet niks. Ik heb echt wel de eerste 4 jaar als heel heftig ervaren. Tot dat moment dat hij dan zelf zich ging aankleden en dat soort dingen wat meer vanzelf gingen. Ja. En naar school, hè, dan heb je ook wat meer tijd voor jezelf weer. En dan toch weer ook, als je achteraf terugkijkt, dan denk je, waar is die tijd gebleven? Hoe snel gingen die 4 jaar voorbij? Het voelt als 4 maanden. Bizar.
Ja.
Ja.
En had jij in de tijd dat hij, zeg maar, van 0 tot 4, was jij veel thuis of werkte je ook toen nog?
Ja, dat was dus aan de ene kant mijn geluk en aan de andere kant mijn pech. Ik kreeg toen precies die autistische burn-out. Dus ik heb toen echt gewoon 3 jaar van zijn eerste 4 jaar op de bank gelegen. Me constant aan het afvragen of ik wel voldeed als moeder, omdat ik gewoon niet met hem naar de Efteling kon en weet ik het allemaal. Nee. Niet gesponsord door de Efteling. Nee. Efteling, sponsor me. Nee hoor. Nee, maar dat snap je dat dus ook niet echt een normaal verhaal.
Nee.
Omdat ik gewoon helemaal uitgeteld was en gewoon eigenlijk sliep totdat hij, als hij sliep, standaard. En niet kon geven wat ik wilde geven. Maar jouw voordeel is, jij hebt die informatie al. Jij weet al dat je autisme hebt. Jij weet waarschijnlijk inmiddels ook heel goed hoe het zit met jouw bullshit barometer. Wanneer je jezelf enorm voor de gek houdt en gewoon veel te hard gaat. En dat scheelt.
Ja, ik denk ook wat Céline zei inderdaad, dat de basis is er. En ik heb inmiddels zoveel beter zicht op wie ik ben. Eigenlijk ook wel door de psycho-educatie en ook door de coaching. Ja. Ik denk dat al zoveel helpt. Dat je gewoon bepaalde dingen van jezelf beter kunt plaatsen. Bepaalde buien of patronen of gedachten. Ja, dat maakt de basis dan al wel zoveel beter. Ja, dat zeker. Ja,
dat snap ik. Ik vind het helemaal spannend. ga je het melden als het zover is? Of ben je iemand die het stil gaat houden? Zolang dat kan, hè? Want op een gegeven moment kan je natuurlijk niet meer omheen.
Ja. Nee, klopt. Ja, geen idee eigenlijk. Ja. Ik ben niet zo iemand die dan, zoals al die vloggers en zo, dan elke keer van die foto's van hun kinderen online gaan delen en in de story zetten. En nee, dat niet.
Dat hoeft ook niet.
Nee, hoeft ook niet. Ieder zijn ding. Maar ja, geen idee eigenlijk. Ja, ik zal het natuurlijk dan, als het zo zou zijn, dan zou ik het eerst natuurlijk aan familie en zo melden. En dan, daarna misschien inderdaad aan een paar anderen of zo. Ik heb natuurlijk ook nog wel wat goede contacten via Instagram en zo. Dus ja, wie weet.
Ik ga in ieder geval voor je duimen dat het gaat lukken, als het mag lukken. En ik hou je Instagram in de gaten. Als het zover is, dan ga ik wel een geboortekaartje voor je schilderen. Ga ik een mooi kaartje voor je maken en naar je toe sturen.
Ja, nee, dat is helemaal goed.
Heel fijn. Ik vond het echt superleuk om je een beetje beter te leren kennen. En heel mooi om te zien dat je zo open durft te zijn over zo'n gevoelig onderwerp.
Ja, ik vond het ook leuk. Ja, en ik hoop dat de luisteraars er iets aan gehad hebben. Of iets uit kunnen halen. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Ja. Ja, rest mij eigenlijk alleen nog jou te bedanken voor je tijd. Ik ben heel blij dat het gelukt is.
Ja, ik ook, ja. En jij ook, bedankt.
Heel graag gedaan. Ik wens je heel veel succes, sowieso met alles wat je in je leven aan het doen bent. Nieuw boek, alles helemaal mooi. Heel veel succes daarmee. En we spreken elkaar wel weer op Instagram.
Dankjewel.
Oké, dankjewel, hè. Nee, nog niet wegklikken. We maken even een sprong in de tijd, want er is belangrijk nieuws.
Aangezien Sonja en ik de podcast alweer een paar maanden geleden hebben opgenomen, heb ik inmiddels een update. En dat is namelijk dat ik inmiddels alweer 26 weken ongeveer in verwachting ben van een meisje. Dus dat is heel erg leuk. Ook heel erg spannend en nieuw vooral. Maar ja, dan zijn jullie als luisteraars daarvan ook op de hoogte. Mochten jullie inderdaad willen weten van oké, hoe liep het af?
Oh, hoe bijzonder. Van harte gefeliciteerd allebei. Oh my goodness, de eerste autisme ontrafeld baby. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou heel blij worden van deze podcast, geef hem dan een mooie review en 5 sterren. Niet voor mijn ego, maar voor al die mensen die de podcast nog niet kennen, maar wel zouden moeten horen. Mocht je nog vragen hebben, stuur me dan een bericht via Instagram @SonjaSilva of mail naar sonjasilva@live.nl. Nog even een kleine disclaimer. Ik ben geen arts, dus je moet niet bij mij zijn voor medisch advies. Ik heb de opleiding SPW gedaan, maar ik ben vooral ervaringsdeskundige en ik heb een man en een zoon met autisme. Ik deel slechts ons verhaal, mijn mening en mijn gevoel. Tot de volgende keer. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Autitalent. Kijk voor meer informatie op autitalent.nl.